En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. En dan zitten we zomaar in de kerstaflevering.
Ik dacht, ik kom hier binnen en jij hebt gewoon echt een hele kerstoutfit aan. Ik dacht net in de auto. Ja, maar je hebt een van de vorige keren, had jij wel iets aan. Wat had je nou, een muts of zo?
Die kerstmuts.
Maar die doe je dan gewoon niet op.
Nee. Nou ja, ik heb het wel overwogen om dat te doen ook. Een kerstdraai van Fortuna Sittard erbij. Maar
Fortuna Sittard?
Ja, tuurlijk. Die hebben gewoon een kerstdraai, hoor.
Echt?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, maar ik dacht, nee, we moeten wel serieus blijven. Want dit gaat over beleggen en geld. En mensen verwachten dat we serieus zijn en zo.
Geld verliezen, vooral.
Ja. En soms een beetje winnen.
Ja, soms een beetje
soms mee verliezen. Ik baal nog steeds dat Team Rode Cijfers alleen maar gedaald is dit jaar.
Weet je dat dat trouwens ook een stopwoordje van jou is?
Wat?
Of een veel voorkomend woord?
Team Rode Cijfers?
Nou, balen.
Echt waar? Ja?
Oh. Laatste afleveringen zeg je heel vaak... Oh, ik baal hiervan, ik baal daarvan. Je schaduwportfolio en dat soort dingen.
Ja? Ja, ik vond het mooi. Net voor de aflevering zei je dat je een berichtje had gekregen... ook van Hugo. Ja. Dat we allebei stopwoordjes hebben. Dus we moeten ook een shotje zoete meuk drinken... Ja. Als dat je stopwoord bedoelt.
Shotwoordjes.
Wat was er bij jou ook alweer? Wat zei jij nou?
Dus dat.
Oh ja.
Dat zeg ik echt heel vaak.
Ja, nou, dan ga ik je proberen in te lokken vandaag natuurlijk. Ik schijn lekker dan vaak. Ja. Ik herken het totaal niet in. Maar
nou, lekker dan.
Maar dat betekent wel, we hebben drie drankjes op tafel staan.
Ja, het is echt alsof je... het is het laatste wintersportweekend en alle drang moet op, want anders moet het weer mee naar beneden van de berg afnemen.
Nou ja, absoluut. En ze zijn nog even vol als de laatste keer dat we in de Zoetermeuk zaten.
Ja, dat zegt wel wat.
Ja, nou ja, precies. Ik heb het bewaard. Maar we hebben, wat is er ook alweer?
Drambouille
is een, een favoriet drankje van je vader? Of?
Nee, een bekend drankje van mijn vader.
Oh, een bekend drankje.
Omdat wij het de vorige keer heel raar uit hadden gesproken. En toen zei hij van, dat kennen jullie toch wel? Dat heeft ook bij ons in de kast gestaan vroeger. Ik zei, nou ja, toen ik 8 was.
Ja, toen zat toen dronk je het ook al.
Ja, toen dronk het ook al.
Goed slapen gaan.
Niet wilde slapen.
Maar dat hebben we hebben voor, ik denk voor de meeste vrouwelijke luisteraars en liefhebber. Mm. Liqueur 43.
Ja, van mijn vriendin.
Ja, nou ja,
dus deze is niet van mijn vriendin, maar die houdt hiervan, ja.
Ja, dus het hebben zowel onze oudere, oudere bekendere luisteraars, we hebben de vrouwelijke luisteraars en we hebben voor onszelf, hebben we Schelvis Bekel. En volgens mij, ik weet niet zeker, oh, dit Vlaardingen komt. Ik dacht dat uit Tilburg kwam, joh. Die heb ik helemaal...
Vlaardingen. Alle goede dingen komen uit Vlaardingen.
Nou ja, mijn zusje woont in Vlaardingen, dus wat dat betreft. Vlaardingse vissers in de winter met een hoekers en sloepen schelvis gingen vangen.
Het is nu al een mooie aflevering.
Dus dat betekent dat we dus gewoon de drie drankjes afgaan. Want we hebben een aflevering vol met luistervragen.
Ja, even de disclaimer. Ik ben met de auto.
Oké. Oh, nee, dus dat,
en voordat we beginnen. Yeah. We hadden natuurlijk vorige week over goede voornemens.
Ja. Yeah.
Dus ik heb een cadeautje voor je.
Oh nee.
Wat om heb je nou te helpen bij je goede voornemens.
Oh, wat heb je nou meegenomen?
Moet hem snel uitpakken. Hè?
Heeft iets met rode cijfers te maken?
Nee, niet op rode cijfers. Maar het heeft te maken met dat je de vorige keer zei van... Want we zeiden, wat zijn je plannen voor het volgend jaar? Waar wil je ervan leren en zo?
Ja, is dit wat ik denk dat het is?
Dit is bijna wat je denkt dat het is.
Is hij roze? Is het...
Het is een ideetje van mijn vriendin, maar die zei ook van... Ah joh, geef me...
Hij is ook roze.
Een roze dagboek.
Een roze dagboek. Oh, wat goed, man.
Hij is alleen niet fluffy, maar dat hadden ze niet.
Oh, dat bedenk ik wel erbij. Oh, het vet.
Ja.
Ik ga het ook gebruiken ook, hè. Een roze achterkant ook nog. Notebook. Oh, goed.
Ja.
Nou, ik zal
misschien kan je een fluffy pen erbij kopen.
Oh, dat kan wel trouwens wel. Dat is wel vet. Weet ze helemaal, vraag ze helemaal af wat ik hier als mensen binnenkomen. Vet dan, dank je.
Alsjeblieft.
Ik ga hier allemaal goede dingen in schrijven. Vooral de aandelen die ik zou moeten kopen dan niet ga kopen. En dan een half uur later gelopen bitchen. Dat het best een goede aankoop was geweest.
Ja, gewoon tegen jezelf zeggen. Elke keer als je wat voorstelt, dan dat je een uur daarna zelf instapt.
Ja.
Dat moet je doen.
Misschien is dat wel de beste.
Dan gaat het een stuk beter.
Hey, misschien ik schenk wat in. We gaan beginnen met, laten we gewoon met deze, de Drambuie beginnen.
Ja.
En zullen we tussendoor, zullen we heel snel portfolio lopen, ja. Nog wat nieuws en daarna door naar de luistervragen?
Ja, portfolio. We zitten natuurlijk al bijna aan het eind van het jaar, nog 10 dagen. Ja. Iets minder handel dagen dan dat, maar dat klinkt wel lekker. Nou, lekker dan. Maar ik sta nu op, wat in heb jij lekker dan?
Oh, ik zei dat.
Ik sta nu op hetzelfde als vorige week, plus 51%.
Rustig weekje.
Ja, ook niks gedaan verder. Het enige wat ik wel heb gedaan, dat heb ik ook op Twitter gezegd. Want op een of andere manier had ik toch nog, zoals je kan zeggen, elke week wel ergens onrust over. Maar ja, het zat me niet helemaal lekker dat ik wil dat traden wat beter gaan aanpakken. Mm-hmm. En al mijn trades staan tussen mijn lange termijn posities op de Giro. Dus ik dacht, ja, ik wil dat gewoon gaan scheiden. Want ik zeg ook tegen iedereen die wat extra dingen wil gaan doen, zeg ik, joh, probeer dingen te scheiden. Ook met je bankrekeningen en dat soort dingen allemaal, want dat geeft meer rust. Mm. Dus ik heb nu bij Lynx rekening geopend. Daar ben ik rustig aan alles naar aan het overhevelen. Mm-hmm. Niet posities, want dat is te duur. Maar gewoon verkopen bij de Giro, geld overzetten. En daar ga ik fris in het jaar mee beginnen.
Maar er zijn dus alleen de trade-posities.
Alleen de trade, ja. Dus puur voor traden bij Lynx. En dan lange termijn portfolio gewoon bij de Giro. En dan heb ik trading 2&2 voor mijn experimentjes.
Oh ja.
Dus drie brokers voor drie verschillende doelen.
Je denkt van veel mensen hebben moeite dat ze te vaak de app kijken iedere dag. Wat dan een portfolio doet. Jij denkt, weet je wat, ik maak gewoon 3 apps.
Ja, kan ik lekker op drie apps heel vaak kijken.
Als je je verveelt. Nou, klik lekker naar eerst proost met Drambuie.
Ja.
Dat is een mooie.
Klap.
Het zal wel lekker smaken dit. Het is wat anders dan whisky. Mm.
Zo, dit is inderdaad.
Oh. Ja. Oh. Ik herinner me weer in die aflevering van begin van het jaar.
Hadden we dat dan ook?
Er zat een van onze Belgische luisteraars, had gereageerd op Twitter. Wij gaan jullie ook weer eens met zoete meuk in de podcast. Maar hij zegt, ik snap nog steeds niet wat jullie Hollanders ermee bedoelen.
Nee, dat snap ik. Ja, dat zal echt iets Nederlands zijn.
Ja. Het is zo mooi, het smaakt wel lekker. Ja.
Maar dat was ik. En hoe is het met jouw portfolio?
Nou, ik had natuurlijk gehoopt langzaamaan richting de zwarte cijfers te gaan. Maar misschien moeten we ook gewoon de traditie gewoon trouw blijven. Dus ik sta min 18%. Ja, je trekt een heel zuur gezicht. Waarschijnlijk meer door de drank dan door mijn portfoliocijfers.
Ja, daar ben ik inmiddels wel gewend. Die zoete merk niet.
Nee, dat is waar. Nee, ik hang een beetje tussen min 15 en min 20%. Okay. In, dus dat zal waarschijnlijk het jaar uitgaan op die manier. En,
maar, ja? Nuance, alweer. Dat is min 18% wat in de tracker staat. Maar dat is met alles erop en eraan. Dus ga je dat volgende week bekijken wat je eindejaarsstand is of zo?
Nee, want dat heb ik het hele jaar niet meegeteld. Dus dan tel ik nu ook niet per se mee.
En ineens plus 72.
Ja, dat is wel lekker. Top. Nee, vanaf volgend jaar gaan we het wel eens breder doen ook. Volgens mij wil jij ook iets meer gaan kijken. Ook naar startups en andere investeringen die doen en trades en zo. Hè? Dus dat iets completer maken. Maar ik accepteer mijn lot. Ik denk dat het gewoon rode cijfers wordt dit jaar. Team rode cijfers, captain. En hopelijk een transfer volgende zomer.
Mooie afsluiting. Dan hoop ik niet op een keiharde melt-up zometeen. Want dan wordt het lastig voor je om in dat team de captain te zijn.
Natuurlijk. Ik zou het sneu vinden om nu bij een zwarte cijfers te gaan. Dat zou vervelend zijn.
Dat is ook een lekkere positie. Stijg maar niet.
Ik kan alleen maar beter.
Ik wil alleen maar verliezen.
Maar over stijgen gesproken, de lange termijn portfolio.
Ja,
man. Je hebt een concurrent erbij, hè?
Ja, dat is echt. We hebben het natuurlijk elke week erover dat op en neer gaat en alle kanten. Maar ik heb eens even zitten kijken in de tracker. Dat begon het jaar natuurlijk op nul, want we zijn begonnen in januari. Mm-hmm. Dat groeide toen in 1 maand of 2 maanden door naar 28% in de plus. Toen in mei stond het op min 8%. Eind juli, dus wat is het? 3 maanden later, krap, stond het op plus 35%. Toen in oktober min 4%. En nu op plus 42%.
Hoe dan?
Als je die grafiek ook ziet, joh, dat is gewoon, het lijkt wel een hartslag. Het is gewoon.
Dat is eigenlijk gewoon 40% in de maand of 1-2.
Man. Dus dus nu plus 42% doet het goed in Risk On. Want er zitten natuurlijk best wel veel van die namen in die daar goed op gaan. Zoals Coinbase, CrowdStrike, Nvidia en Bezi nog steeds in de top 4. Ja.
Het is wel typisch dat zelfs dit portfolio, waar best wel veel bekende namen zitten, wat grotere bedrijven, stabielere bedrijven, dat die nog steeds zo ontzettend volatiel is.
Ja.
Zie je toch zelfs als je, wat dit zijn over het algemeen, mag je wel stellen, ik wel mooie bedrijven waar je echt wel lang in mag zitten. Volgens mij is het een heel mooi portfolio om lang aan te houden.
Absoluut.
Maar hoe volatiel het is toch wel bijzonder.
En dat benadert wat dat betreft ook gewoon de Nasdaq. Dus Ja, alle verschillende namen die erin zitten. En we hebben natuurlijk ook best wel wat namen eruit gegooid gedurende het jaar. En dat verlies wat we daarop hebben moeten nemen, want dat waren de slechts presterende, die hebben er toen uitgeknikkerd. En dat verlies is hier ook in verwerkt. Dus ja. Zelfs hè, met dat weggesneden verlies, wat ik ook een goed teken vind, want heel veel mensen zeggen, ik durf geen posities weg te snijden, want dat gaat ten koste van mijn rendement. Mm. En dan hebben wij het er vaak over, hè, ondanks dat wij het ook lastig vinden. Als je ze wegsnijdt, kan je dat geld stoppen in iets waar je meer vertrouwen in hebt. Nou, dat hebben we gedaan precies met dit portfolio.
Ja.
Volgens de luisteraars. Dus, en dat blijkt uiteindelijk gewoon goed te werken.
En zij hebben wel nog steeds Coinbase.
Ja. Ja, zij wel.
Wijsheid van de massa.
Ja, nou ja. All right, luistervraag, jongen.
Ja, luistervraag of wil je nog kort hebben over Bucks? Of wil je die...
Nee, laten we niet over Bucks hebben.
Nee? Gaan we het positief houden?
Ja, laten we het positief houden.
Oké, okay, nou, heeft meneer ook eens een keer geld verloren en de mensen moeten skippen?
Nee.
Voor de volgende keer, hoor.
Oké, okay, heel kort dan.
Heel kort.
Nee, Bucks is overgenomen door de ABN. Het eerste wat ze hebben gedaan is, of tenminste, het moet nog goedgekeurd worden volgens mij, maar de intentie is er om het over te nemen. Het persbericht kwam eruit. En wat je dan nu ziet, zijn twee dingen, of eigenlijk drie. Eén is wat er al gaande was. Dat was dat de tokenholders van de Bucks token zich heel erg benadeeld voelden, omdat de token, daar werd verder niks meer echt mee wat gedaan, niet meer doorontwikkeld. Ik snap nu waarom.
Ja.
Dat snapt iedereen, denk ik. En uiteindelijk is dat gedelist van Qcoin en weet ik veel wat. Nou, heel veel verlies opgeleden. Mensen, er is een hele Telegram groep die is, weet ik veel hoeveel man sterk. Die willen daar een zaak van maken, geloof ik. Omdat er allerlei beloftes waren die niet nagekomen zijn. Nou, toen kwam van de week dat bericht naar buiten dat Bucks overgenomen is door ABN. ABN zegt, dat hebben we gedaan omdat we meer op de jongere markt willen gaan spelen.
Ja.
En dat die propositie sterker willen maken met de overname van Bucks. Want die zijn toch voornamelijk op jonge mensen gericht. Het eerste wat ze doen, crypto afsluiten.
Ja, precies.
Oké, okay, top. Nou, dus de boomer dingen blijven over.
Oh man, dat ging zo los ook in onze groep bij Amdax natuurlijk.
Ja.
Hoe kan dit met elkaar rijmen?
Ja. Nou ja, en goed, bedoel, achter de schermen snapt iedereen het natuurlijk wel. Want banken zijn natuurlijk geen fan van dit soort dingen. Dus uiteindelijk is de hele crypto portefeuille of het aanbod is overgezet, of wordt nu overgezet naar Coinmers. Dat was volgens mij ook zo met Binance.
Binance ging naar Bitfavo.
Oh, dat ging naar Bitfavo?
Ja.
Welke was het dan nog meer? Die van... Nou ja, maakt niet uit.
Ja, je hebt nog één of twee gehad, ja. Ja, of eentje gehad die zo'n deal had. Was eentje ook naar Coinmers? Nee, ja, was Binance,
nee, Binance was wel naar Coinmers.
Coinmers.
Ja, want ik had nog wat, zoals ze dat mooi noemen, crypto dust. Crypto stof staan.
Ja.
Hele kleine aantallen. En die werd toen op een gegeven moment overgezet naar Coinmers. Toen dacht ik, ja, moet ik hier nou een account aan maken voor die 2 euro? Nou, niet gedaan. Dus ja, dat gaat over naar Coinmers. Dus dat is 2. En 3, het item wat hier ook hot in is, is dat Bucks heeft in de afgelopen jaren heel veel financieringsrondes gedaan via private rondes. Nou, een van de dingen die onderdeel daarvan waren, was dat via onder andere Seeders, het start-up platform, dat kleine beleggers, kleine investeerders, daar ook aan mee konden doen. He, al vanaf volgens mij een tientje. Er zijn meerdere rondes geweest. De eerste ronde was volgens mij al in 2017, dus dan hebben we het over 6 jaar geleden. De laatste ronde was uit mijn hoofd een paar maanden geleden. En daar kreeg ik ook een mailtje van hè, wil je meedoen? Want het is alleen voor bestaande investeerders. Die kunnen dan bijleggen en kunnen dit steunen. En ik voelde al wat nattigheid en ik dacht, ik ga niet bijleggen. Blijkt dus achteraf een hele domme zet geweest te zijn. Maar dat had ik van tevoren niet kunnen weten. Want wat lijkt het verhaal te zijn, in een soort waterfall-constructie wordt er bij zo'n overname bepaald welke type aandeelhouders, private aandeelhouders, als eerste hun geld terugzien. En dan hoe lager je in die waterval zit, hoe minder water er nog stroomt en hoe minder je dus terugkrijgt. Dus de mensen die bovenaan zitten daarin, die krijgen het meeste uitbetaald. En die hebben er dus ook het meeste aan. Maar wat blijkt nou? Degene, en dit is het verhaal, en ook volgens mij bevestigd door de CEO van Bucks, dat degene die een paar maanden geleden hebben meegedaan in die ronde, die krijgen 3 keer hun geld terug. En als er dan nog wat overblijft, dan krijgen degene van de eerdere rondes geld terug. Als ze überhaupt nog geld terugzien. Want dit zal niet voor een volledige sky-high waardering overgenomen zijn door ABN. Dus wat is nu de situatie? Dat heel veel mensen, en dat hele forum, dat ontploft bijna op Seeders.
Ja.
Heel veel mensen zeggen, en ik ben daar ook eentje van, maar ik ben daar niet zo vocaal. En omdat ik denk, ja, ik heb er geen invloed op. En weet ik veel wat, het is het risico wat je neemt. Ik vind het wel een beetje een raar verhaal. Dat zij zeggen, dit kan toch niet zo zijn dat degenen die het minste risico nemen, namelijk van een paar maanden geleden, nu al hun geld maal drie terugkrijgen en dat degenen die al 6 jaar risico hebben genomen, dat die niks terugzien.
Dat is ook totaal de omgekeerde wereld ook.
Ja, dat zou je zeggen. En uit mijn ooghoek heb ik een bericht gelezen, ook weer van Jorik, van de CEO van Bux. Van ja, dit gaat vaker zo. Weet je wel, er zijn gewoon nou eenmaal preferentievoorkeuren en dat soort dingen. Maar het riekt een beetje naar een soort van insider trading. Ik bedoel, het is een heel beladen woord, maar
vermoeden. Vermoeden van matchfixing.
Vooruitgeschakeld en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dat kan toch niet zo zijn dat in de laatste ronde met het minste risico, terwijl er al gesprekken schijnbaar waren met de ABN, maar gewoon de verkennende gesprekken, dat heel veel investeerders die daarvan zouden weten, in één klap binnen 3 maanden 3 keer hun geld terugkrijgen.
Ja, hallo.
Klinkt wel heel makkelijk. Dus er zijn nu ook heel veel mensen die zijn brieven aan het voorbereiden voor advocaten en dat naar de AFM en weet ik veel te sturen. Dus.
Maar ik dacht eerst van, oké, mensen die dan ontevreden zijn dat ze hun investering kwijt zijn geraakt bij een start-up. Denk van, ja, daar heb ik geen medelijden mee.
Nee.
Dat hoort een beetje...
Die zullen er vast tussen zitten, ja.
Maar dit vooral horen wat je nu vertelt, dan denk je toch even van, wat de fuck is daar aan de hand? Hoe kan dat dan?
Ja, en iemand anders die zei ook, en die zit er al heel lang in, die ken ik, en die heeft een heel groot start-up portfolio, dus, en die heeft ook echt heel veel geld, die heeft er heel veel verstand van. En die zegt ook, dit is zo'n raar verhaal. Dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Tuurlijk gebeuren er shady dingen vaak. Maar ook dat dit door seeders namens al hun... niet leden wou ik zeggen, maar iedereen die heeft geïnvesteerd via seeders in Bux. Dat seeders dit namens iedereen heeft goedgekeurd, deze overname. Dus het is een heel raar verhaal en het is nog niet klaar, denk ik.
Nee, maar dit is wel leuk om te volgen. Het is niet leuk, want het is natuurlijk wel een Nederlandse trots in die zin. Wat niet een fantastische afloop krijgt, zou je kunnen denken.
Heel raar nasmaakje hou je er aan over. Dus,
maar wel mooi dat zij dus echt de jongeren willen gaan aanspreken. Ja. Vind ik schitterend. Want we weten allemaal, jongeren hebben een hekel aan crypto. Dus ik snap dat ze dat niet doen ook.
Kanonnen, wat een goede propositie.
fijn. Hè? Dus we zijn een beetje biased misschien.
Ja, natuurlijk.
Hey, hoe was je drankje? Je zit er nog steeds half in, joh.
Ja, man.
Je bent er echt vanuit genieten ook nog.
en een vleugje van dit en een vleugje van dat.
Nee,
ik doe even rustig aan. Ik doe de eerste vraag eventjes.
Ja, gooi er maar in.
Ja. Slim met geld. Het nieuwe jaar komt eraan. Indexeren jullie het maandelijks beschikbare bedrag? Of doen jullie dit op de dag dat het loon geïndexeerd wordt? Nou, ik zou niet weten wat loon is, ten eerste.
Nee, dat is niet jouw ding.
Nee, want ik werk voor mezelf. Maar als de vraag is of je wat je maandelijks wil gaan beleggen, of je dat mee indexeert met de stijging van je loon. Mm-hmm. Dat heb ik altijd wel gedaan in mijn vroegere baan. Maar wat ik altijd deed is van elke 100 euro die ik erbij kreeg, netto.
Ja.
Want bruto heeft niemand wat aan, behalve de Belastingdienst. Maar van elke 100 euro netto die ik erbij kreeg, ging 80 euro naar beleggingen. En 20 euro trakteerde ik mezelf op een mega luxe leven. een extra Turkse pizza hier en daar.
Ja, lekker naar McDonald's toe.
Ja, en dat deed ik altijd als ik mijn... ik weet dat het in België bijvoorbeeld anders is. Of tenminste, vaak zo. En ook bij heel veel CAO's is dat ze bijvoorbeeld net aan het begin van het jaar allemaal een indexering krijgen. Wij kregen dat in onze industrie pas in mei elk jaar. Dus ik deed dat altijd in mei. Wanneer de eerste loonstrook verhoogd op mijn bankrekening kwam.
Maar gewoon meer salaris is meer in beleggingen.
Ja. Ja.
En eigenlijk niet, Dim. Nou, ik doe gewoon wat ik vrijhoud. Iedere maand stop ik in beleggingen.
Ja, doe jij het dan? Want dit is ook een mooie discussie wat mensen altijd hebben. Hè?
Ja.
Beleg jij eerst en kijk wat je overhoudt en dan ga je daarvan leven? Of hou je aan het eind van de maand iets over en dat beleg je?
Oh zo. Nee, als ik salaris krijg, gaat het meteen grotendeels naar de beleggingsrekeningen. Dus ik heb een vast bedrag van de salaris gaat altijd heen. En gedurende die maand, als ik heel goed ben geweest met geld sparen, gaat er nog steeds meer kleine groepjes zijn. Dus ik kijk een beetje wat ik overhoud. Maar in principe, het enige wat op mijn rekening staat, is wat mijn uitgaven zijn. En de rest zit allemaal in beleggingsrekeningen, en crypto en dat soort dingen.
En weet je ongeveer wat je percentage is, wat je van je loon aan beleggingen doet?
Ja, dat van mijn netto loon is dat... Ik denk toch wel bijna 50% per maand. Ja.
Want ik weet dat dat in de hele FIRE-community met savings rate...
Ja.
Dat iedereen heeft natuurlijk een soort benchmark waar hij alles aan vergelijkt. Hè? Maar toen ik in het begin daar heel erg in was gedoken, had iedereen het over savings rate. Mm-hmm. Van hoeveel van elke euro gaat er naar beleggingen? Hoeveel gaat er aan het werk voor de toekomst? En mensen die zeiden van, joh, 50%, 60%, 70%. Want ik kan maar op 30% leven. Mm-hmm. Dat lukt me gewoon. En ik dacht altijd, hoe doe je dat? Hoe kan je op maar 30% van je loon leven?
Ja.
Bij mij is het nog nooit gelukt. Ik geloof dat mijn hoogste percentage van mijn netto inkomen, wat ik naar beleggingen en naar sparen, dus hè, wat voor de toekomst is, mm-hmm. was volgens mij ooit 40-45%.
Maar dat is nog steeds heel veel, toch?
Ja, dat is echt heel veel. Ja. Daarom snapte ik die 70% ook niet. Maar
ja, als je je hele leven inricht om zo weinig mogelijk uitgaven te kunnen doen, dan zou je er kunnen komen als je bewuste keuze maakt, denk ik.
Ja, dat zou voor mij echt betekenen dat ik geen leuke dingen kon doen.
Nee, nou ja, ik kan dat denk ik bij de meeste.
Ja,
en ik heb geluk dat ik al 10 jaar op dezelfde plek woon in een auto van 2008 of zo in een dieseltje. Dus wat dat betreft.
Woon jij in je auto?
Ik woon in mijn auto.
Oh.
Ja,
nee. Dat kan ook nog, hè? Wat leid jij een luxe leven, man?
Ja,
in een appartement.
Nog meer op mijn leger stoppen, nog meer op te verliezen. Lekker niet. Tweede vraag was van Bubs. Hoe beleggen jullie in een bear market? En wat verandert er in je strategie tijdens de overgang van bull naar bear? Beleggen in een bear market. Weet je dat? Volgens mij hebben we het allebei nu als doel voor volgend jaar om te leren hedgen.
Ja.
Onder andere en met opties werken. Want ik beleg niet anders in een bear market dan in de bull market.
Mm.
Maar ik besef wel ook sinds dit jaar, omdat ik heel erg ging kijken van ik geloof in die small caps die ik heb. Ik boeien me niet wat de rente doet.
Nee.
Dat het achteraf gezien wel gewoon een fout was. Want het had wel degelijk impact op die aandelen. En alles waar de rente minder impact op had, dat is veel harder gestegen dit jaar.
Ja.
Dus wat veranderde in je strategie tijdens de overgang? Ik heb nu nog geen verandering, maar dat is wel denk ik een doel voor komend jaar. In deze hele mooie roze dagboek.
Ja.
Om dat wel eens te gaan doen. Wil jij dan iets anders?
Nee, nou ja, goed. Allereerst, de overgang van een bull naar een bear market, die zie ik altijd pas achteraf.
Mm.
Die zie ik niet aankomen. Weet je, dus ik stap niet op het juiste moment uit. Dat duurt meestal eventjes voordat ik me echt realiseer en inlees en denk van oké, dit heeft een kans. Dan weet je ook nog steeds niet of het een correctie is of dat het een bear market is.
Ja.
Maar dan heeft het een kans dat dit zich verder gaat ontwikkelen en gaat dalen, zoals in 2022. Nou, als ik dan een beetje nattigheid voel, was tot nu toe voor mij, waren twee dingen de enige manier om daarmee om te gaan. En dat is 1, meer cash zetten.
Mm-hmm.
Dus posities die heel erg hard waren opgelopen en waar ik minder in geloofde in een risk-off environment. Dus heel veel tech en heel veel kleinere namen, crypto. Daar ging ik dan als eerste afscheid van nemen. En dan zet ik dan cash en dan ging ik heel even wachten en kijken wat er ging gebeuren.
Mm-hmm.
En ten tweede, dat zeg ik ook vaak tegen mensen, in een bull market is het idee, voor mij althans, zo snel mogelijk kopen en zo lang mogelijk wachten met verkopen.
Oh, mooi. Dus eigenlijk, als je het omdraait, wat je nu eigenlijk zegt, is buy low en sell high. Dat is eigenlijk.
Nee, maar omdat heel veel mensen zeggen, weet je wel, in een bear market is het niet de bedoeling dat je zo snel mogelijk dips koopt.
Hmm.
En in een bear market is het juist de bedoeling dat als je natigheid voelt, dat je zo snel mogelijk verkoopt en dat durft te doen.
Ja, ja, ja.
Alleen in een bull market is het andersom. Omdat de trend omhoog is, koop zo snel mogelijk dan bijvoorbeeld die dips.
Mm.
Want voor je het weet sta je alsnog aan de zijlijn met grote ogen in koplampen. En rij die trend omhoog en doe langer over het verkopen. Ga niet elke dag verkopen omdat er weer iets 5% is gestegen. Dat is in een bear market is het wel slim.
Ja.
Maar dat doe ik dus. Ik beweeg sneller aan de verkoopkant in een bear market en langzamer in de koopkant.
Ja.
Want anders ben je alleen maar messen aan het vangen.
Maar het blijft wel ontzettend lastig natuurlijk. Want kijk, ik had bijvoorbeeld net even gekeken naar Adyen en Enphase. Twee aandelen die we onlangs ook besproken hebben.
Ja.
Die fantastische fundamentele resultaten laten zien ook. Die waren allebei ontzettend hard gedaald de laatste maand. Die zijn in de afgelopen weken, of afgelopen anderhalf maand, zijn ze praktisch verdubbeld.
Ja.
Omdat gewoon heel het negatief sentiment, veel te overdreven. Onderaan de lijn was nog steeds topbedrijven.
Ja.
Dus dan zou je kunnen stellen, oké, maar misschien hadden we langzamer moeten kopen of sneller moeten kopen. Want de tendens van de markt was nog steeds heel bullish.
Ja.
Dus dan zou je misschien kunnen zeggen, oké, die aandelen gaan naar beneden. Ik word even terughoudend, want het.
Nee, maar ik denk dat een echte bear market die lang duurt, en sommige mensen zeggen dat 2022 geen bear market was.
Nou, ik was best wel pittig achteraf.
Pittig, maar een bear market kan heel lang duren natuurlijk. Maar in dit geval met Adyen, dat zou je kunnen bestempelen als een correctie in een bull market.
Hmm.
Omdat wat er in een bull market vaak gebeurt, is dat een slechte beslissing die je neemt aan de koopkant, Vervolgens sta je onder water omdat je te snel inspringt. Word je in een bull market snel gered door de markt. Want alles gaat omhoog en er zit heel veel positief momentum in. Zelfs bij individuele aandelen, waar je het mis mee kan hebben met kopen omdat je te snel bent, word je gewoon gered.
Ja,
in een bear market word je niet gered, word je keihard afgestraft.
Ah, zo. Dus bij deze daling die dus voor het aandeel was, nog steeds lift je mee op de bull market sentiment overal, zo bedoel je. Ja, ja, ik snap hem.
Het ergste wat je dan kon gebeuren, is dat je 3 maanden moest wachten tot je weer gered was. In dit geval met dat yen. Omdat je op 1000 euro of 900 euro gelijk was ingestapt. Nou, nu staat hij op 1200 of zo.
Ja,
weet je, 3 maanden even op vakantie en je bent gered. Ja,
klopt.
En dat is in een bear market natuurlijk niet zo. Want dan zit je het vaak 1,5 jaar tot 2 jaar... zit je gewoon op een beslissing die je te snel hebt genomen.
Ja, omdat de markt er weer naar beneden trekt. Ja, ja, precies. Hey, derde vraag hebben we van Michael. Die is voor jou. Hij vraagt, want ik ben benieuwd hoe het gaat met Twan's trading portfolio. En of hij in 2024 meer gaat traden dan in 2023. En tussendoor pak ik even een schelvis pekel.
Hoe het gaat met mijn trading portfolio? Nou, als ik je vertel dat mijn rendement op traden dit jaar tot nu toe 16% is en mijn kernportfolio op 51% staat,
ja,
dan kan ik voorzichtig zeggen dat traden minder lucratief was dit jaar dan gewoon vasthouden.
Dus je gaat je Twitter-handle nog niet aanpassen naar Trader Twan?
Nee, wannabe Trader Twan. Nee, maar ik vond het dit jaar gewoon oprecht heel moeilijk.
Mm-hmm.
En ik was altijd overal te laat mee en dan durfde ik niet instappen en Het is toch heel anders dan dat lange termijn beleggen. Of in ieder geval, hè, of je het nou swing traden noemt. Daytraden zou ik sowieso nooit doen, want daar ben ik echt niet geschikt voor. Maar ik ga niet meer traden. Ik ga ook niet minder traden omdat ik maar 16% heb gehaald dit jaar met traden en 51% met mijn kernportfolio. Dat ik zeg van joh, ik kap ermee, want mijn kernportfolio werkt veel beter. Ik vind het super leerzaam. Mm-hmm. Ik leer echt heel veel over mezelf en ik leer ook veel over technische analyse en dergelijke. Dat wil ik wel gaan toepassen. Maar wat ik wel ga doen in het nieuwe jaar op basis van de leringen van dit jaar, is een aantal dingen die ik heb opgeschreven gewoon echt in de praktijk meer gaan brengen.
Okay.
En daar ben ik nu nog alles op papier voor aan het zetten. Dus dat zal ik in januari even. Ik denk dat het namelijk in januari goed weer te geven valt over een heel jaar. En dat misschien andere mensen dat ook herkennen. Omdat het toch best wel wat cliché dingen zijn waar ik echt mezelf niet aan gehouden heb.
Mm-hmm.
En ik wil nog steeds een percentage van mijn portfolio daarin of daarvoor gebruiken.
Klinkt als goede content voor de lange termijn 2.0.
Nou,
wat een toeval.
No shit.
Dat is wel toeval trouwens in die zin. Alright. En we hebben ook nog een vraag van Baby Genius.
Ja.
De 4e vraag van de 10. Wanneer beschouwen jullie jezelf als rijk? En dan zegt heel bewust qua vermogen, niet filosofisch. Daar moeten we ons aan houden. En hebben jullie een einddoel met beleggen? Ja, wanneer beschouw je jezelf als rijk? We hebben het daar voor mij heel lang geleden een keer over gehad. Hè? Wat een beetje ons doel was qua geld, waar we heel blij mee zouden zijn. Ik weet nog, ik zei toen volgens mij 2 miljoen. Want van 2 miljoen kan je, van 3% dividend kun je meer dan prima rondkomen.
Mm-hmm. Ja.
Maar echt rijk, vermogensrijk. Ik moet wel zeggen, ik heb ooit 1 keer wel mijn doel opgeschreven. En dat is altijd heel cheesy om te zeggen. Want hoe hoger je doel is, hoe meer mensen zeggen, oh, wat een bullshit, gaat nooit gebeuren. Ja. Dat verhaal heb ik totale lak aan.
Ja.
Mensen daar wel vinden. Maar het is toch uiteindelijk een single player game.
Ja.
Maar mijn doel, nu wat ik heb gesteld, voordat ik zeg maar mag stoppen met werken en gewoon op het strand van Ibiza gaan liggen, is 25 miljoen.
25 miljoen?
Ja, zie je, daar ga je al.
Jongen, gekke joh.
Nee joh, waarom niet? Waarom zou je dat niet kunnen?
Nee, dat is waar.
Ik hoef maar 100 keer gelijk te hebben met een canoe. En
ik hoef maar 100 jaar lang, 100 keer per jaar gelijk te hebben met canoe. Nee, maar ja. Nee, ja, je moet een doel hebben. 25 miljoen. Kanonnengoos.
Ja, je moet wat, hè. Houd je van de straat.
Ja, nee.
Maar dan ga je wel andere dingen doen, hoor. Maar je gaat wel meer bezig met beleggen. Je gaat nadenken over hoe je geld kan laten groeien. Je gaat misschien meer ondernemen. Je gaat meer dingetjes doen.
Nou, ik ben ook benieuwd of je daar een ander persoon van wordt.
Van het geld hebben? Of
ja.
Ik las laatst een mooie quote. Die zei van geld verandert je niet. Maar geld laat nog meer zien wie je echt bent.
Ja.
Vond ik wel een mooie.
Benadruk je angsten, je zwaktes en je sterke punten. Ja.
Ja,
ja, dat geloof ik ook wel.
Wat zou jij vinden? Wat is jouw doel? En voel je jezelf rijk?
Dit hele onderwerp van wanneer ben je rijk voor mezelf. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dit echt heel vaak verandert.
Mm-hmm.
Ondanks dat ik een doel heb. Hè, mijn doel is om uiteindelijk deels of volledig van beleggingen te kunnen leven. Te kunnen leven. Hè? Niet dat ik daarvan ga leven, maar te kunnen leven. Mocht ik de keuze willen maken om bijvoorbeeld, weet ik veel, 3 jaar met mijn kinderen te gaan spelen of noem maar op. Maar rijk was, ik denk 10 jaar geleden voor mij miljoenen.
Yeah.
En dat weet ik niet hoeveel, maar gewoon miljoenen. Dat was toch al een bedrag waar ik gewoon niks bij voor kon stellen. Dus of het er nou 10 of 2 waren, ja, onbereikbaar. Maar nu is het voor mij rijk in vermogen, is dat ik genoeg geld heb om al mijn kosten, plus een beetje comfort, mm-hmm, natuurlijk. Want ik heb altijd basiskosten, comfortkosten en luxe kosten. Luxe kosten, ja, dat zijn dingen die ik niet echt nodig heb om een goed leven te hebben. Comfort vind ik leuk om een goed leven in te hebben. Nou, dus die basis plus comfort, die kosten jaarlijks, dat uit beleggingen kunnen halen. Dat zou voor mij rijkdom zijn.
En als je daar nou gewoon, hè, voor de lol, daar nou gewoon een nummer aan zou moeten plakken. Gewoon meer of minder dan 25 miljoen.
25 miljoen, wat is dat bedrag voor mieren?
Nou ja, ja, precies. Ja.
Nee. Tussen de 1 en 2 miljoen.
Bescheiden.
Ja.
Door, even voor de nuance. Ja, niet 1 en 2 miljoen heel weinig geld is. Hè? Even voor de duidelijkheid.
Nee, 1 moet ik er wel bij zeggen voor de mensen die heel slim altijd zijn op woordjes. 1 tot 2 miljoen met de huidige koopkracht.
Ja, oké. Okay, ja.
Dus als het over 10 jaar allemaal 10 keer zo duur is, dan heb ik natuurlijk aan 1 tot 2 miljoen niks meer. Maar met de huidige koopkracht, 1 tot 2 miljoen. Als ik het nu zou hebben, mm-hmm, dan zou ik me rijk voelen. En dan zou ik alles kunnen doen wat ik wil.
Ja, dat klopt. Tuurlijk, van 2 miljoen kun je al een dividendportfolio krijgen waar je,
ja,
heel, heel comfortabel mee kan leven.
Ja, ja, en ook op andere manieren natuurlijk gewoon inkomen eruit halen in die zin. Niet alleen het dividend, maar ik denk dat dat een, ja, mooi bedrag zou zijn. Dus dat zou mijn doel zijn. Laat ik eerst zeggen, mijn eerste doel is 1 miljoen. Ik weet niet waarom dat altijd zo'n raar doel is. Hè? Want heel veel mensen zeggen 1 miljoen.
Ja, ja.
Betekent nu minder dan dat vroeger deed. Maar nog steeds is het een mijlpaal zoals 100.000.
Ja, dat is het ook natuurlijk. Maar 100.000 is een mijlpaal. Ja. Eerste 10.000 euro belegging is een mijlpaal voor veel mensen ook. En voor iedereen natuurlijk. Dus het is toch ook wel zo.
Maar het is wel grappig dat er tussen 100.000 en 1 miljoen zit echt vet veel geld. En dan heel veel mensen zeggen dan van, nou, als ik bij die 100.000 ben geweest. En dan zeggen, ja, doe maar 200.000 anders doel. Nee man, 1 miljoen.
Ja. 10x, hè? Maar 10x, van 10k naar 100k, noem je ook meteen k, hè? Ja. 10k naar 100k is een 10x.
Ja.
En 100k miljoen is een 10x.
Ja, maar als je het deelt door je potentiële verdien.
Ja, maar ik denk niet dat je ooit, je kunt er een hele goede baan hebben, maar ik denk de meeste mensen gaan niet 1 miljoen plus kunnen halen uit een salaris.
Nee, de meeste mensen niet. Nee.
Natuurlijk, er zijn mensen die een ton plus per jaar verdienen, die het goed kunnen sparen, goed, ja, beleggen. Die komen er wel, maar het is natuurlijk maar een heel klein plukje van de mensen. Ja. Dus als je dat wil opbouwen, je serieus mogen wil opbouwen, zul je iets daarnaast moeten gaan doen om dat te kunnen doen. Anders gaat het van de meeste niet lukken.
Oké, dus voor mij 1 tot 2 miljoen, voor jou 25 miljoen.
Ja, nou, ik denk dat we allebei een goede pad liggen.
Lekker man.
Ik zei wel plus 25 miljoen, niet min 25 miljoen. Dat zou eens keer lekker zijn. We hebben Frits.
Ja.
Frits vraagt ook van, nou, dat vind ik een leuke trouwens, zei ze ook. Speelt ethiek een rol om te bepalen waar jullie wel of niet in investeren? En maak het dan uit of dit direct is, zoals een daadwerkelijk aandeel, of indirect via een ETF.
Hmm.
Maak jij daar zorgen over? Of ethiek bij je investeringen?
Nou ja, dat is tweeledig, want hij splitst hem mooi op. Ik splits hem ook altijd op in dit verhaal. Ik denk, je kan nooit alles weten. Ja, want in alles zit wel iets verwerkt. Je volgt bedrijven, maar je werkt er niet. Je investeert erin. Je hebt geen idee wat ze achter de schermen doen totdat er iets naar buiten komt. Dus geen idee. Maar voor zover het kan, probeer ik met individuele investeringen of beleggingen daar wel rekening mee te houden. Dat ik alleen beleg in dingen waarvan ik min of meer een waarschijnlijkheid eraan kan plakken dat ze niet met onethische dingen bezig zijn.
Mm-hmm.
Dat betekent ook dat ik wel eens dingen laat liggen. Want ik zie ook heel goed wanneer er bijvoorbeeld oorlogsdreiging is en dat soort dingen. En er komen grote budgetten voor defensie in Amerika beschikbaar. Ja, dan kan je in Lockheed Martin en dat soort dingen gaan beleggen. Mm-hmm. Doet het over het algemeen goed. Maar dat doe ik dan niet. Want ik wil niet in wapens en dergelijke investeren of beleggen. Maar in een ETF, zoals bijvoorbeeld een van de populairdere ETF's, zoals die wereld-ETF's van Vanguard of iShares en dergelijke. Ja, daar zitten ze ook in.
Ja, dat klopt.
Als je een ETF neemt die ESG-friendly of approved is, dan nog steeds zit je erin,
ja,
in veel van die bedrijven. Omdat Het criterium bijvoorbeeld is dat ze 10% met iets groens of wat dan ook bezig zijn. En dat is dan volgens een fondsmanager genoeg om ze te includen in zo'n ETF.
Dan een Ford en een General Motors wel in een ETF zit en een Tesla niet bijvoorbeeld. Was voor mij afgelopen jaar het geval. Zoiets.
Ja, nou ja, dus je bent maar... je bent afhankelijk van degene die fondsen in elkaar draaien of die ETF's in elkaar draaien. En dan heb ik bij een ETF, als er 3000 namen in zitten, ja, dan denk ik, ja, nee, so be it.
Ja, daar kan je niks aan doen. Nee, ook.
Nee, maar individueel gezien wel.
Ja.
Probeer ik wel. Ja, ik weet dat wij hier een keer een aflevering over hebben gehad. Helemaal aan het begin.
Ja.
Dat ik zei, ik zou niet investeren in iets, want dat was de vraag. Zou je investeren in iets waarvan je weet dat het heel veel geld oplevert,
mm-hmm.
maar dat je ook weet dat je geld naar iets toe gaat wat de wereld echt naar de knoppen helpt?
Ja.
Of veel doden op hun geweten hebben of weet ik veel wat. Of farmaceutische industrie, dat soort dingen allemaal.
Ja.
En toen zei jij, boeien.
Ja, dat nog steeds.
Ja, ja, nog
steeds. Ja, kijk, ik ben er heel zwart-wit in als het hier om gaat. Voor mij betreft, investeren doe je om geld te verdienen, om winst te maken. Dat is puur mijn reden waarom ik investeer in aandelen, wat dan ook. Dat betekent nog steeds dat ik nog mijn voorkeur uitga naar bedrijven die de wereld beter gaan maken. Dat zie je ook in mijn portfolio terug. Hè. Alles waar ik met name in investeer, zoals AST of connectivity heel wereldwijd te krijgen, of origin materials, waardoor je dus minder olie hoeft te hebben om plastic te maken, dat soort zaken. Ja, de verhalen zijn heel mooi.
ik wilde bijna zeggen, jij draait hem om. Want jij investeert in dingen die de wereld beter maken, ondanks dat je weet dat je er alleen maar geld op verliest.
Ik draag mijn steentje bij. Nee, maar dat klopt wel wat je... Nou, dat klopt natuurlijk niet helemaal wat je zegt. Maar dat is wel een beetje de reden. Nee, maar als ik ik vind het mooier om daar te investeren. Ik hoop ook als ik later meer geld heb, dat ik ook kan investeren juist in startups die de wereld een stukje beter maken. Ja. Dat voelt ook beter. Maar als ik nu de kans zou krijgen om bijvoorbeeld voor 2 euro per aandeel Shell te kopen, omdat de koninklijke familie van Noorwegen zegt, we stoppen ermee, en dat iedereen erover reageert, dan koop ik gewoon voor 2 euro Shell.
Ja.
Want dan denk ik, papa is blij,
ja.
Geef mij maar Shell. Ja. En dan kijk je daar.
Ja, fair enough.
Weten terwijl ik zelf niks heb met Shell of wat zij doen of wat dan ook.
Dus, ja, en ik denk ook, en niet om dit te lang te maken, deze vraag, maar ik denk ook dat er sommige mensen zullen zeggen, nee, het is of aan, uit, 100% of 0%. Er is geen beetje van. Maar ik zie toch wel heel veel verschil tussen bedrijven waarvan je zegt van, oké, dat zit echt in een area, persoonlijk, waar ik echt fel tegen ben.
Ja.
En andere bedrijven waarvan je zegt, en vind ik Shell een goed voorbeeld van, ja, tuurlijk, alles wat we gebruiken, uit de grond halen, olie en dergelijke, en alles waar plastic van gemaakt wordt, komt in oceanen, et cetera, dat is allemaal slecht. En dat Shell ermee bezig is dus dan ook slecht.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik een beetje een twijfelgeval.
Het is wel
een
genuanceerd verhaal. Ik zou zelf bijvoorbeeld ook nooit in tabak investeren, of in farmaceuten die bijvoorbeeld een bepaald vast medicijn 100 keer duurder maken, omdat ze daarmee geld kunnen verdienen.
Nee,
dat gaat weer 3 stappen te ver. Ja. Maar Shell, dus ik ga mezelf niet roomser maken dan de paus. Ik zou er nog steeds in beleggen, maar er zit wel een grens aan in die zin waar je je lekker bij voelt.
Ja,
dus,
fair enough. Alright, Observer vraagt, in jullie portfolio's neemt crypto een steeds grotere positie in. Zijn jullie hierdoor anders tegen je risicoprofiel aan gaan kijken, en wordt crypto als minder risicovol gezien bij jullie? Minder risicovol? Nee, niet echt. Ik denk, als je mijn portfolio zag van 2017, dat je dacht van, die gast die is echt op de kermis geweest. Die heeft overal opgeschoten. Ja.
Oh ja, met alle crypto-coins.
Ja, dus mijn portfolio toen was veel risicovoller. Nu heb ik alleen Bitcoin en Ethereum en via die ETF een paar miners. Mm-hmm. Maar die zitten in die VanEck ETF. Eigenlijk vind ik mijn portfolio juist minder risicovol nu. Omdat crypto is voor mij iets wat erbij hoort.
Mm-hmm.
Bitcoin en Ethereum zijn eigenlijk dan voor mij de veiligste keuzes. Met nog steeds genoeg upside potential. Ja, en de reden waarom dat nu is gegroeid in mijn portfolio is omdat die enorm zijn toegenomen.
Ja.
En andere wat minder. Dus,
maar is het dan niet juist meer risicovol in die zin dat het grotere posities zijn geworden, meer op het spel staat, terwijl het nog steeds best wel volatiele assets zijn?
Ja, maar ik denk dat als je het vergelijkt met 6 jaar geleden, dat het voor mij toen risicovoller voelde, omdat A, ik er minder van wist.
Mm-hmm.
B, ik ook in hele obscure dingen zat in dat hele wereldje. En het heeft al een beetje wat meer de test van de tijd gehad.
Ja.
En er zit serieus geld in, er komt nu een ETF aan, zo goed als zeker. Dus voor mij voelt het dan als een soort bevestiging van, oké, dit heeft nog steeds risico. Het heeft zeker volatiliteit.
Mm-hmm.
Maar voelt niet binnen mijn portfolio risicovoller.
Ja.
En ik ben ook niet bereid om daar echt veel meer risico in te nemen. Want dat zou betekenen dat ik van een 15% bitcoin allocatie dan in één keer naar 40 zou gaan.
Ja, zo. Ja.
Dat zou ik mezelf niet zo snel zien doen.
Ja.
Ondanks dat ik erin geloof.
Nee, ik snap het wel. Maar dat heeft natuurlijk zo'n enorme impact op je portfolio.
Ja.
En ook in één keer. Ja, ik moet zelf zeggen, van bij mij is het een soort ja-nee antwoord. Dus is het minder risicovol dan voorheen? In zekere zin wel, omdat ik nu dagelijks mee bezig ben.
Mm.
Maar het grappige is, ik heb ook gezien waar er echte risico's meer zitten, in mijn gevoel. He, dus bijvoorbeeld wat jij ook zegt, Bitcoin en Ethereum. Ik ben, zoals nu, ik heb 40% Ethereum zitten. Ik slaap als een roos
ja.
daarin. Ik vind ja. Mij voelt het een beetje alsof ik in een Nasdaq investeer, een ETF.
Ja.
Dus ik voel me heel lekker bij. Dus dat beschouw ik nu als minder risicovol, omdat ik iets beter weet waarom Ethereum bestaat en wat het doet.
Mm-hmm.
Dat heb ik wel nu al meegekregen de laatste maanden. Tegelijkertijd, alle andere coins waar ik bijvoorbeeld 3 jaar geleden in zat, die zijn nog steeds even risicovol.
Ja.
Alles buiten de twee. In mijn beleving blijft afwachten wat er op zich gaat worden. Ja. Of ze ooit tractie krijgen. Of er niet iemand komt die hen weer gaat disrupten. Want het gaat allemaal zo snel. En er zitten heel mooie projecten bij. Een Chainlink of wat dan ook, waar veel mensen over praten. Maar dat zie ik nog steeds als even risicovol als voorheen. Ja. Ook al is de hele industrie, wordt denk ik wel iets meer de-risked,
ja.
denk ik, als je kijkt wat er gebeurt.
Ja.
Maar ook daar liggen natuurlijk nog steeds flinke gevaren qua regelgeving, problemen die kunnen ontstaan, rockpools. Het gaat nog steeds veel fout.
Nee, dat denk ik ook. En ik denk dat wat dat betreft dat Bitcoin en Ethereum een netwerkeffect goed aan het bewandelen zijn.
Ja.
Dus het zou wat anders zijn voor mij als ik, weet ik veel, 3 projecten zou hebben die ik nog uit 2017 had, waar ik echt in geloof. En dan Bitcoin en Ethereum te saai zou vinden.
Ja, precies.
Te weinig upside potential. En daar dan 20% of 30% in zou doen. Dat zou voor mij te risicovol zijn. Ja. Bubs. Nog meer crypto. Wat denken jullie van crypto airdrops?
Nou, ik heb dus collega's, ze gaan er heel goed op.
Ja,
want mijn collega's hebben Amsterdam zitten natuurlijk de hele dag met crypto zijn bezig. Allemaal obscure projecten waar ik er nooit van gehoord heb. Echt de volgende Dogecoin wordt. Dat is echt geniaal om daaromheen te hangen. Maar iedere keer komt er weer eens mooiste iets nieuws erbij. En crypto airdrops, daar hadden laatst in een van de podcasts van hen al het ook over. Je kunt dus airdrops farmen. Wat dat betekent, een airdrop farmen is dat je bijvoorbeeld, je moet actief zijn op een netwerk. Dus je hebt bijvoorbeeld Ethereum netwerk, maar je hebt ook allerlei netwerken daarbuiten.
Mm-hmm.
Die het willen stimuleren dat jij iets op hun netwerk doet.
Ja.
Om ook de actieve gebruikers omhoog te halen, wat dan ook. En het kan dus, zeker bij nieuwere netwerken, dat ze stimuleren met de belofte van, als jij actief wordt, is de kans groot dat je een airdrop krijgt.
Ja.
En een airdrop is eigenlijk gewoon een pakketje in je brievenbus. Met hier heb je 1000 coins, de waarde van x bedrag.
Ja, het is gewoon een reward.
Ja, het is gewoon een reward eigenlijk. Van dankjewel dat jij actief was op ons netwerk. En het schijnt dus, en ik heb er zelf zit ik er helemaal niet in. En ik denk dat ik me daar van mijn kop ga slaan over een tijdje. Als je dat dus heel actief doet, airdrop farmen, dan kun je dus gewoon tot $10,000 per maand kun je eruit trekken. Door hier of €100 te traden op netwerk A, €100 te traden op netwerk B, een actieve wallet houden, steken daar. Maar dat moet je er zo diep ingraven. Dus ik doe het niet, maar mensen die erin zitten, kan ik me voorstellen, kan heel lucratief zijn.
Ja, ik heb er wel eens aan meegedaan in, 2018? Dat is ook eens een groep. En die zeiden ook, er zijn natuurlijk, voor mij zijn er 2 typen airdrops. 1 zijn de irritante dingen die je altijd in je wallet vindt, omdat je ooit een project hebt gehad en dat airdropt dan een nieuwe token. En dan scant bijvoorbeeld een ander project, scant alle adressen van die token bezitten. Want dat kan je gewoon op de Etherscan bijvoorbeeld zien, in dit geval op het Ethereum netwerk. En dan droppen ze gewoon al hun tokens van dat project, droppen ze gewoon, of een paar NFT'tjes, droppen ze in je wallet. In de hoop dat je gaat kijken.
Ja.
Een soort marketing. Daar heb je echt geen klap aan. Ondanks dat er sommige dingen die ik wel eens heb gekregen ineens, €30 waard waren of zo. Gelijk van de hand gedaan.
En vaak ook scams waar je af en toe ook nog je wallet kunnen
scams,
pakken.
Ja. Precies. Dus daar heb ik ook wel eens een dingetje mee gehad. Dat je dan dat aanklikt, daaraan meedoet en dan vervolgens wordt je wallet leeggetrokken omdat je niet oplet.
Ja.
Dat is ook een manier om dat goed te doen. En ten tweede wat jij zegt, die reward airdrops. Het is een soort reward of rente als je meedoet aan het netwerk. En ik ken ze ook inderdaad die van NFT handelen naar airdrop farming zijn gegaan. Of van DeFi farming naar NFT's naar airdrop farming. Ja, het is
bijzondere wereld.
Ja, ik kan me voorstellen als je niks te doen hebt of als je het echt hier al je tijd aan wil besteden.
Ja.
En je bent er echt goed in. Dan is het nog zo'n niche. Ja, dan kan je er echt je voordeel uit halen.
Gaat wel echt de laatste cycle zijn dat dit kan, hoor.
Ja, dat denk ik ook wel.
Puur gok en gamblen, ja. Van ik hoop dat ik een mijn kraskaart...
Ja, het is krassen, ja.
Ja, nou, interesting. Maar nee, allebei niet.
Nee.
Slim het geld vraagt, ook heel leuk. Welke financiële vraag of stelling gaan jullie dit jaar op jullie familie loslaten tijdens het kerstfeestje?
Ik denk dat er meer vragen op mij afgevuurd worden.
Ja, wat denk je?
Ja, dat is elk jaar.
Wat moet ik kopen? Moet ik al bitcoin kopen? Moet ik al beleggen? Zoiets.
Ja, nou, dat zijn vaak de algemene vragen. Soms zijn het van die vragen die ik op verjaardagen en aan het eind van het jaar krijg van... Hoe is het met je portfolio, dit en dat? Sommige mensen luisteren niet naar de podcast. Dus, en dan zeggen ze, oh ja, waar heb je dan ingezeten? En dan, oh, moet ik dat nu doen? Dan moet ik ook dit? Oh, ik heb trouwens gehoord dat bitcoin is gestegen. Moet ik nu instappen? Dat zijn meestal een beetje de vragen.
Mm-hmm.
Of dingen die in het nieuws zijn geweest of zo. Daar krijg ik altijd vragen over. Maar dat is altijd een goede gelegenheid om aan het eind van het jaar... Ik zit dan ook... Dit jaar met schoonfamilie, volgens mij is het een mannetje of 25 of zo. En dan krijg je het ook wel eens te horen. Van, ik ben hierin gestapt, ken je dat?
Weet je, oh, soort, ja, ja, ja. Word je dan ook gezien als de beleggersguru van jullie kerstfeest? Dus ik een podcast erover maak of zo?
Of de beleggerskneus, ik heb geen idee.
Stellen ze jou de vragen. Ben jij degene, als het over beleggen gaat, waar ze dan even naartoe draaien op het kerstfeestje?
Als het over dat soort dingen gaat, wel, ja.
Ja,
ja, dat wel. Maar ik denk, dat zou ik zelf ook doen, denk ik. Mm. Als er iemand is die ik ogenschijnlijk zie als iemand die er iets meer van af weet in ieder geval... dan ga ik toch een stukje validatie zoeken.
Ja, tuurlijk.
Of een gesprek aanknopen of weet ik veel wat. Maar het is niet zo erg als jaren geleden... en dat was echt na die eerste crypto bullrun die ik heb meegemaakt in 2017...
Mm-hmm.
Dat aan het einde van dat jaar kreeg ik overal... maar ook echt overal waar ik kwam... doe iets met crypto. Ja, waar moet ik in gaan zitten? Ik heb gehoord dit, ik heb gehoord dat. Maar echt gewoon op borrels van werk...
Yeah.
Tot aan familie, tot aan gezin. Weet ik voor wat allemaal. Echt iedereen stelde vragen.
Misschien niet dit kerstfeest, maar wacht maar op de volgende kerstfeest. Volgend jaar.
Ja.
Nieuwe bull market.
Zou kunnen.
Nou, we houden hem erin. We gaan hem even opslaan voor volgend jaar. Nou ja, ik ga het vooral niet hebben over beleggen.
Nee?
Nee, ik denk, ik sla eens een keertje.
Begin je er zelf nooit over?
Nee.
Nee?
Nee, want het heeft niet zoveel zin. Want
omdat je voorop verliest dan. Ja, weet ik niet.
Nee, het mooie is wel dat mijn vader vraagt me nog steeds iedere maand. Krijg ik een WhatsApp berichtje van hem. Zoals iedere vader, heel kort. Netjes met interpunctie en alles erom en eraan.
Ja.
Ga niet goed met canoe, hè?
Oh, echt?
En dan een maand later. Canoe op 20 cent, heb je het gezien?
Zo, ja.
Geen waardeoordeel, maar ik hou het in de gaten.
Oh, ja.
Toen had hij de laatste podcast, toen ik zei dat ik depressief terugkwam van het toen die podcast hier opnamen. Oh, je was depressief. Ik heb geluisterd. Ja, het gaat niet goed met canoe. Dus dat is een mooi. Nee, ik ga het er niet veel over hebben, denk ik, dit jaar. Nee. Niemand doet ook beleggen bij mij in de familie.
Nee?
Of in het gezin, dus nou.
Oh.
Dus, ja. De Krikken vraagt ons, vraag nummer 9 van de 10. We zijn er bijna door de 10 vragen alleen. Ja, best netjes. Hoe zoeken of vinden jullie de aandelen of ETF's met software en indien wel of welke? Of hoe zoeken jullie nog op de oude manier? Dus op welke manier selecteren jullie wat in de portefeuille komt? Ja.
Dartpijltjes gooien.
Heb je nou een beetje dartpijltjes? Heb je ook zo'n dartboard met zijn gezicht van iemand erop?
Ja, meestal alle CEO's van de bedrijf. En in het midden Jamie Dimon.
Ja, ja, ja. Oh, dat was die man die 3 jaar geleden zei... Bitcoin is een scam en nu zegt... ja, Bitcoin is de redder van de financiële sector of zo, toch? Of was die man
anders? Nee, Jamie Dimon is nog steeds... die is nog steeds anti.
Terwijl zijn bank volledig inzet op Bitcoin.
Nee, dat is van Larry Fink.
Nee, Jamie Dimon ook, toch? Die heeft volgens mij gigantisch veel Bitcoin gekocht laatste jaar of zo.
Ja, dat zou kunnen voor zijn trading desk of weet ik veel wat. Maar hij zegt in ieder geval... hij heeft ook... wat was het met... zo'n Senate hearing volgens mij met Elizabeth Warren.
Ja,
heeft hij
ja.
ook gezegd van... ik heb altijd gezegd dat het niks is.
En ja, maar
het alleen maar gebruikt voor witwassen en dat soort dingen. Nog steeds dat verhaal, weet je.
Ja, maar ik vind het prima. Als ze A zeggen, doen ze B.
Goed punt.
Dus ik ben wel
Want Larry Fink van BlackRock heeft dat natuurlijk ook een tijdje geleden gewoon heel hard gezegd. En er zijn er mooie dan artikelen die naast elkaar worden gezegd van... ik zou hier nooit wat mee doen, dit is echt kansloos. En dan vervolgens een jaar later, we gaan een ETF lanceren.
Ja, okay, bizar. Top.
Hoe zoeken we dat? Ik denk dat jij met individuele aandelen dat anders doet dan ik. Over het algemeen met ETF's. Nee, laat ik het anders zeggen. De meeste dingen die op mijn radar komen, zijn via... niet omdat ik dat aan het zoeken ben met een tool.
Mm-hmm.
Maar discovery bij mij begint eigenlijk doordat ik een podcast luister, een interview kijk. een research rapport lees of wat dan ook. En dan komen er wat dingen, dus bijvoorbeeld een sector die bijvoorbeeld belicht wordt voor de komende 10 jaar. En dan denk ik, oké, wat zouden hier de opkomende bedrijven in kunnen zijn? En dan ga ik kijken via bepaalde tools, of het nou Seeking Alpha of weet ik veel wat is. Er zijn natuurlijk genoeg scanners ook.
Ja.
Dan ga ik eens kijken wat de koers doet. Of er dividend is of geen dividend. Wat een beetje het historische resultaat is. Ja, en dan ga ik kijken of ik dat in mijn portfolio wil hebben. Voor ETF's doe ik dat hetzelfde. Alleen dan heb ik altijd één website waar ik het altijd op check. Dat is justetf.com. Hm. En dan heb je echt gewoon een database van alle ETF's die je voor Europeanen kunt krijgen. Dus daar doe ik dat meestal. Maar en Twitter.
Twitter is ook een goede voor discoverability van nieuwe bedrijven. Ja. Ja, zeker.
Giga.
Ja.
Jij?
Nou, ik zat te denken, voor mensen die het leuk vinden, we hebben natuurlijk een aparte pagina voor tools voor beleggers op de website staan ook. Dus daar staan ook heel veel websites tussen die wij gebruiken voor deze specifieke vraag. Nou, ik doe eigenlijk hetzelfde. Dus ik heb veel discoverability via Twitter. Af en toe een beetje via Reddit of andere fora's waar je dan langskomt. Ik denk, hey, dat is wel interessant, even naar uitzoeken. En dan ga ik eigenlijk heel simpel het hele rijtje af met Seeking Alpha, Yahoo Finance gebruiken. Het enige waardoor Yahoo nog relevant is met Yahoo Finance. Nee, ik ga kijken via Stratosphere, ga kijken hoe de historische cijfers eruit zagen, qua bedingen, hoe het stond. Dus ik doe daar wel een onderzoekje naar. En uiteindelijk kijk gewoon naar wat ik belangrijk vind. Hoge free cashflow of heel hoge groei of whatever, wat ik dan voor dat specifieke aandeel interessant vind. En dan ga ik in de tijdje in de gaten houden. En meer erover lezen. En dan hoop ik dat het een keer een goede keuze is.
Ja.
Tot nu toe niet heel vaak gelukt. Nee, zonder geheim. Maar ik moet wel eens wel zeggen, hadden we het er vorige keer ook over. Ook voor nu weer. Ik ben nu aan het kijken van het portfolio van volgend jaar. Om met de bakjes te kunnen werken. Om dan ook members van ons kunnen gaan volgen. Ik heb echt moeite nog steeds om nu aandelen te vinden die interessant zijn.
Ik ook.
Ik vind het zo moeilijk nu.
Maar heb je dan wel aandelen die je interessant vindt nu? Puur de propositie van het bedrijf, een toekomstperspectief. En dat je dan zegt, oké, de enige knik is dat, of kink in de kabel is, dat de waardering enorm is opgelopen.
Ja. Weet je, of in ieder geval de waardering gewoon hoog is.
Ja, hoog is. Precies. Dus heb je dan wel dat je voor jezelf opschrijft, oké, deze bedrijven zijn interessant. Mocht er bijvoorbeeld, je hebt geen idee, een 20% correctie komen of een 10% correctie of een 5% correctie.
Ja.
Dat het dan binnen je waarderingsnormen valt waar je wel kan valideren om instappen?
Ja, zeker. Ik heb een longlist van denk 40, 50 aandelen die ik al 3 jaar volg.
Met ook echt gewoon actiematige targets waarvan je zegt, oké, als dit op die koers komt en het blijft nog steeds de propositie zoals ik die paar maanden geleden zag?
Dat is een goede vraag. Nee. En het komt omdat ik kijk dus met name waar ik naar kijk is Return on Invested Capital en de Enterprise Value ten opzichte van de Free Cashflow.
Mm-hmm.
Omdat die twee factoren zijn voor mij het meest succesvol gebleken om aan te geven of het aantrekkelijk gewaardeerd is en of het een goed bedrijf is. Mm-hmm. Heel, heel makkelijk gesteld ook. En het kan natuurlijk best zijn dat 1 kwartaal het bedrijf enorm overperformt. En daar dat het heel goedkoop wordt. En de andere maand dat het nog steeds goed presteert eigenlijk, maar nog steeds heel erg duur is.
Ja.
Nvidia, als ik volgens mijn metrics kijk, is op dit moment best een interessant bedrijf. Want het is veel lager in die metrics geworden dan ze overperformd hebben.
Ja.
Maar nog steeds denk ik van ja, houden ze dat vol? Ze hebben nu zo'n enorme boom gehad de laatste kwartalen. Mm-hmm. Dat ik zie dat niet als de standaard. Dus dan kan je best wel jezelf gaan verleiden om dan te kopen. Want het staat onder die EV to free cash flow.
Ja. Ja.
Maar je moet echt het verhaal erachter wel beseffen hoe dat komt. En dat is... Kijk, het meest wat ik interessant vond, waar we het begin van het jaar over hadden, zijn gewoon bedrijven die al jarenlang solide groeien, die een heel groeipad voor zich hebben en die eigenlijk ontzettend goedkoop waren. Ook historisch ontzettend goedkoop.
Ja.
En Adobe voor 20 keer de free cashflow, terwijl ze 90% marges maken, dat soort dingen. Ja, dat zijn no-brainers.
Maar dat wordt natuurlijk, die no-brainers worden natuurlijk wel steeds moeilijker, omdat de markt steeds, als het goed is, steeds efficiënter dit soort dingen inprijst naar de toekomst toe.
Ja.
En omdat steeds meer mensen toegang hebben tot die informatie.
Nou, ik denk het dus niet.
Nee?
Zou je denken.
Ja.
Maar vorig jaar december, hoeveel kansen hebben we toen gespot?
Nee, tuurlijk. Dus,
en afgelopen maand met Adyen, wat totaal misgewaardeerd was. Enphase, wat totaal misgewaardeerd was. Alleen ik denk, wat ik nu dus merk, ze zijn er wel, maar zijn er wel sporadisch. Dat is niet de hele bak wat nu is. Maar ik heb het gevoel dat het nu echt wachten is tot zo'n kans er komt.
Ja.
Dus ik heb ook op dit moment echt geen portfolio voor volgend jaar waar ik nog opnieuw in wil stappen. Ik denk,
nou, dat wordt leuk.
Ja, ik blijf gewoon lekker zitten. Oh. Gewoon 100% Bitcoin of zo.
Ja.
Nee, ja, ik blijf mijn portfolio vasthouden en zien waar we uitkomen. Maar dat is een beetje dus het proces. Ja. Maar dat is ook wel dus wat het is lastig maakt om te kiezen waar je voor en niet voor gaat. Dus ik moet toch wel langer kijken dan alleen maar cijfertjes.
Ah,
maar toch om daarop de laatste vraag daarmee af te sluiten van Patrick. Want jij zei, ja, ik heb ook niet echt aandelen op het hoog. Ik vind het leuk om te gaan checken.
Mm-hmm.
Nou, hij vraagt een aandeel. Hij vraagt namelijk over wat... dat hij een tijd geleden een podcast heeft beluisterd waarin Netflix en besproken werd. Dat zijn gesprekken zijn met grote gamingbedrijven. Dat Netflix ook op dat gebied wil gaan uitbreiden. Dat ze op basis van de videogame streaming wars, dat ze daar ook wel een enorme stap lijken te maken. Los ervan dat we bij vorige van Netflix hadden, dat zij wel de battle hebben gewonnen de laatste 2 jaar.
Ja.
En is Netflix misschien interessant? Ja, ik blijf het noemen. Netflix staat dus oprecht op mijn lijstje als een van mijn undervalued tech stocks. Terwijl ze dit jaar 150% zou zijn gestegen, denk ik.
Ja.
En nog steeds, als ik puur kijk naar de cijfers, met redelijke groei, free cash flow, yada. Is dat een interessant aandeel op basis van mijn metrics? Maar het is heel, raar, want als je kijkt naar de koers, voelt dat totaal niet zo.
Nee.
het is gewoon een bedrijf wat zo goed gegroeid is en het gewoon zo goed hersteld is. Dat het,
Ik blijf het ook interessant vinden. En met name omdat, waar we het eerder ook al een keer over hebben gehad, dat is net zoals met Spotify. Je kan wat zeggen over de huidige businessmodellen en of dat dan echt nog levensvatbaarheid heeft of groei heeft op dezelfde manier als de afgelopen jaren. Op een gegeven moment is dat hele concept wel uitgemolken. Iedereen heeft een account en kent de content. Het is een soort commodity geworden in plaats van iets speciaals. Maar vervolgens hebben ze zo'n netwerkeffect gehad. En als ze dan naar iets anders overbruggen, zoals Spotify naar luisterboeken bijvoorbeeld. Of als ze straks, weet ik veel, iets met, ik heb geen idee, conference dingen, ja. Events, livestreamen. En omdat ze nu ook video doen erbij. Dat helemaal hun ding wordt, muziekconcerten of geen idee.
Ja, pas helemaal bij jouw netwerkeffect portfolio.
Ja, dan zou Netflix natuurlijk ook met dit hele streaming verhaal, videogame streamen, dan heb je zo in één keer dat je het kan wegzetten.
Ja.
En een nieuwe markt kan aansnijden. En dus ook daar weer groei in kan realiseren die eigenlijk in je normale streaming van content een beetje op zijn hoogtepunt zit.
Ja, eens. En dus, volgens die metrics, best interessant gewaardeerd. Ook al voelt het totaal niet zo. Dus dat moet ik dieper indijken. Was vraag van Patrick, is onderzoeken waard? Ik denk zeker, ik ga het onderzoeken. In ieder geval, ik zeg niet meteen dat ik ga kopen. Maar bij mij staat er met Netflix om daar wel de komende maanden naar te kijken.
Ja.
Dus misschien moet ik daar een artikel over schrijven.
Leuk!
Ja, een soort analyse. Hè, wees een keertje doen. Ben je voor het nieuwjaar een paar analyses maken? Hè?
Nee. Nee man, ik heb betere dingen te doen.
Jij niet? Oh, nee, trouwens. Ah, ja. Ik kijk wel even naar. Oh, ja, ik maak wel eens moois.
Ja, dat is goed.
Hey, 10 luistervragen hebben we gehad.
Ja.
We hebben zoete meuk gehad.
Ja.
Ik vind dat jij het heel netjes doet trouwens. Je bent met de auto, dus dat is... eigenlijk is dit ook gewoon een vrijbrief voor gal marketeers om te zeggen, ja, die gasten die zijn bewust met alcohol. Gaan ze maar gewoon sponsoren.
En we brengen ze thuis.
Dan moeten we... Oh, Uber, ook een heel interessant aandeel nog steeds.
Oh ja, we combineren gewoon wat dingen zodat we ook nog thuis komen.
Uber en gal mogen bellen. Hey, wat gaan we eigenlijk bespreken in een vrienden van de show aflevering?
Daar hebben we het helemaal niet over gehad.
Nee, gaan we ASMR breien of zo? Of
ja. Ja, dat denk ik. Ja, ASMR breien. Ja, gaan we zo even zinnen.
Nou, dit wordt een grote verrassing. Zeker. We weten zelf nog niet eens, maar jullie willen niet weten wat het is. Hey, beste mensen allemaal, dankjewel voor het luisteren. Hoop dat jullie het leuk vonden. En alvast voor de luisteraars.
En alvast een fijne kerst.
Fijne kerst, fijne feestdagen.
Ja, fijne feestdagen.
Geniet ervan. We zijn volgende week terug met de allerlaatste aflevering van het jaar, waar we gaan terugblikken en vooruitblikken op een nieuw jaar. Dus dat wordt eentje die je niet mag missen als je brak naar van je schoonouders komt naar kerst. Dus ik wil je allemaal nogmaals bedanken voor het luisteren. En tot volgende week.